Agenda punt 3. Dat gaat snel, maar dat zal nu wel iets vertragen. Het voortgang van het centrumvisie en parkeeronderzoek met presentatie. Er vinden twee presentaties plaats. Die worden verzorgd door het bureau Krachten en bureau Stad en Co. De presentaties duren afzonderlijk 20 minuten, dus in totaal 40 minuten. Ik heb met de presentatoren afgesproken dat u uw vragen parkeert tot na afloop van de presentatie. En dan krijgt u van mij in ieder geval de gelegenheid om die presentatoren te bevragen. Ik kijk even naar wethouder van de Moosdijk of hij behoefte heeft om het even in te leiden.
Ja, dank voorzitter. Ja, korte inleiding. Laatste keer dat we het met elkaar over de centrumvisie gehad hebben, was de bijeenkomst van juli. Toen hebben we in de hal natuurlijk gewerkt eraan en ook een hele wandeling door het dorp gemaakt. Toen ging het vooral met Stad & Co. over wat we daarin wilden, maar parallel eraan liep natuurlijk het onderzoek van krachten. Dit moment heeft u ook een notitie gekregen met de resultaten van de eerste fase. In de presentatie van Stad & Co. straks worden een heel aantal dingen gepresenteerd als strategische keuzes. En ik heb met hen afgesproken om te benadrukken dat dat strategische keuzes zijn die u in de toekomst moet gaan maken. Alleen ze presenteren nu alvast de keuzes waaraan gewerkt wordt. Maar voor de volledigheid, er wordt vandaag van u geen strategische keuze verwacht. Om te voorkomen dat dat straks tot misverstanden gaat leiden. Verder spreken de presentaties denk ik voor zich, voorzitter.
Dank u wel. Dan verzoek ik de heer Van der Plaats naar voren te komen. Namens bureau Krachten over het parkeeronderzoek.
Ja, goedenavond. Mijn naam is Ton van der Plaats. Ik werk als adviseur mobiliteit bij Krachten. En in opdracht van de gemeente zijn we aan de slag geweest met het parkeeronderzoek in het centrumgebied en de blauwe zone. En ik wil jullie met deze presentatie meenemen in onze bevindingen. De inhoud van de presentatie is eerst de onderzoeksopzet. Dus op welke momenten hebben we geteld, in welk gebied, en vooral wat de resultaten zijn. We hebben gekeken naar de parkeerbezetting, de parkeerduur, de motieven van de verschillende parkeerders en ook naar het functioneren van het huidige ontheffingensysteem. En ik ga jullie meenemen in de resultaten van het onderzoek. Ja, dan eerst de onderzoeksopzet. Deze kaart laat het gebied zien waarin wij het parkeeronderzoek hebben uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd eind juni, begin juli van dit jaar. En nog voor de schoolvakantie van de zomer. Op een donderdag, een vrijdag en een zaterdag. En daarbij laat de tabel zien dat we structureel op een aantal momenten op de dag hebben geteld. En aan de hand van de resultaten daarvan kunnen we iets zeggen over de parkeerduur en de parkeerbezetting op die verschillende momenten. Wat wel bijzonder is aan het onderzoek is dat het volledig is uitgevoerd met een scanauto. Dus er is door middel van een rondje te rijden met de scanauto zijn de kentekens anoniem geregistreerd. En op basis daarvan kan eigenlijk heel geautomatiseerd de analyse worden uitgevoerd. Het onderzoeksgebied is tot stand gekomen in overleg met de gemeente en het behelst eigenlijk het blauwe zonnegebied, dus in blauw aangeduid op deze kaart, en het belangrijkste schilgebied daaromheen in rood. Ja, dan eerst de parkeercapaciteit. Dat is altijd de eerste stap van een dergelijk parkeeronderzoek. Over hoeveel parkeerplaatsen hebben we het? In de totaliteit is het blauwe zonnegebied van het centrumgebied van Asten heeft 751 parkeerplaatsen. En we hebben ook gekeken naar de verschillende type parkeerplaatsen. Welke plekken zijn bedoeld voor laden en lossen, gehandicapten parkeren, laadpalen, etc. dan de eerste resultaten, dat is de parkeerbezetting en de parkeerdruk. Deze tabel laat voor de drie verschillende dagen de drie drukste telmomenten zien. En daarbij is op te maken dat op zaterdagochtend om 11 uur de hoogste parkeerdruk in het onderzoeksgebied, of in de blauwe zone, is gemeten, moet ik zeggen. En die bezettingsgraad was toen 65%. En ja, er is nog een restcapaciteit, dus een vrij aantal parkeerplaatsen van 266. Dus dat laat wel zien dat er best veel ruimte eigenlijk in het centrumgebied qua parkeren is op dat absolute piekmoment. En eigenlijk op alle andere momenten lag die bezettingsgraad lager dan 65%. Doorgaans is wel een verkeerskundige norm dat ongeveer rond de 85%, dat je dan wel aan je max begint te raken, dan ja, raakt het parkeeraanbod gewoon te ver bezet en ontstaat er zoekverkeer. Dus die 85% hanteren we meestal als norm. En in woongebieden kan die nog iets hoger liggen. Het is nog wel leuk te vermelden dat in exact ongeveer hetzelfde onderzoeksgebied is in 2015 ook een dergelijk onderzoek uitgevoerd. En toen was die parkeerbezetting ook 65%. Die is eigenlijk in 8 jaar tijd niet echt gewijzigd. Ja, dan hebben we naast het blauwe zonnegebied hebben we ook naar het schilgebied gekeken. Want ja, de bezetting in de blauwe zone heeft natuurlijk effect op de omliggende straten. Dus hebben we in het totale schilgebied gekeken. Wat is daar de parkeerdruk? Ja, die is ook nooit hoger dan 65%. En ook in de afzonderlijke gebieden rondom de blauwe zone gekeken. Wat is de parkeerdruk? En dan valt voornamelijk het gebied ten noorden van het centrumgebied op, bij de Plus supermarkt en de Lidl. Daar buiten de blauwe zone zie je wel in die woonstraten een totale bezettingsgraad van ongeveer 80%. Dus daar is de bezetting wel wat hoger. En daar gaan we straks ook wat nader op in. Ja, als we dan inzoomen op één van de onderzoeksmomenten, dit is dan de donderdagochtend om 11 uur. Dus dat is op de werkdag het drukste telmoment geweest. Dan zie je op deze figuur eigenlijk per verschillende straat wat dan de parkeerbezetting is. Groen is dan relatief laag, dus tot 60%. En ja, rood en paars is eigenlijk hoog. Op die werkdag, op die donderdagochtend, zie je niet direct veel problemen ontstaan. Je ziet wel bijvoorbeeld de straat hier in het verlengde van het Koningsplein, die is wel rood gekleurd. En dat zijn dan waarschijnlijk werknemers van onder andere het gemeentehuis, die dan net buiten de blauwe zone daar in de woonstraat te parkeren. En dit is dan het drukste telmoment, dus de zaterdagochtend. Dan zie je weer een heel ander beeld natuurlijk. Veel bezoekers van het centrum, veel mensen die hun boodschappen gaan doen. En dan is vooral het rood omcirkelde gebied, daar is gewoon een hoge parkeerdruk. Die loopt tegen de 100% aan. En dat heeft ook zijn effect op de straten ten noorden daarvan. Maar in het totaalgebied is dus nog steeds sprake van een acceptabele parkeerdruk. Nou, door de onderzoeksmethode met kentekenregistratie hebben we ook direct gekeken naar het parkeerontheffingssysteem. Hoe functioneert dat? We hebben een anoniem bestand van alle parkeerontheffingen hebben we vergeleken met de onderzoeksresultaten. En daar viel wel iets bij op, want er zijn momenteel 163 parkeerontheffingen verleend door de gemeente. En daarvan zijn er tijdens die 3 dagen dat we kentekens hebben geregistreerd, 105 van die kentekens geregistreerd. En de overige 58, die zijn überhaupt niet geregistreerd. Dus dat is wel opvallend. Ja, dan telmomenten met ja, met de meeste kentekens, met ontheffing, dat zijn vanzelfsprekend is dat in de avonduren als de meeste bewoners thuis zijn. Donderdagavond om 11 uur 's avonds. Maar dan alsnog zijn er maar ongeveer 100 van die kentekens zijn geregistreerd. En ja, waar de anderen staan, die staan dan waarschijnlijk buiten het onderzoeksgebied geparkeerd. Of ja, die auto's die staan elders. Ja, in principe zijn die piekperiodes van wanneer de vergunninghouders in het gebied staan, die liggen wel buiten de piekperiodes van de parkeerdruk in de blauwe zone. Dus het is niet dat die ontheffingenhouders zorgen voor parkeerproblemen in die blauwe zone. Nu is ons ook de vraag gesteld. Wat zien jullie iets in een ontheffingssysteem mogelijk voor ondernemers om dat ook toe te passen in het centrum? Maar we zien daar, naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek, de relatief lage parkeerdruk, zien we daar eigenlijk geen aanleiding toe. Want, ja, daardoor krijg je misschien wel dat ondernemers op parkeerplaatsen gaan staan waar je juist graag wil dat je bezoekers van je centrum staan. Terwijl die nu ook buiten de blauwe zone geparkeerd staan. Dan laat deze tabel ook iets zien over het parkeermotief. Op basis van hoe lang mensen in het centrumgebied staan, kunnen we bepalen wie een bewoner is, wie een werknemer is en wie een bezoeker is. Dus eigenlijk een lang parkeerder, een middellang parkeerder en een kort parkeerder. Dan zie je bijvoorbeeld als je de zaterdagochtend eruit legt om 11 uur. Dan zie je dat 20% van de mensen in de blauwe zone bewoners zijn, 15% werknemers en 65% bezoekers. Ja, als je dat optelt, dan zie je dat er 172 bewoners en werknemers staan, terwijl er maar 61 mensen een vergunning hebben. Dus dat betekent dat er nog zo'n 100 auto's in de blauwe zone staan, ruim 100 auto's, die daar langer staan dan dan die 2 uur die is toegestaan, maar die geen ontheffing hebben. Dus, en dat zie je eigenlijk op alle telmomenten terugkomen. Dus er staan structureel gewoon altijd in het blauwe zonnegebied 100 voertuigen die daar eigenlijk te lang parkeren. Op basis van de kentekenregistratie en gegevens van het RDW hebben we ook een herkomstanalyse kunnen doen. Waar komen de parkeerders vandaan? Dat is voornamelijk ook interessant straks voor het centrumprogramma, denk ik. En het laat ook wel een beetje de potentie zien van mogelijk andere vervoerswijzen zoals de fiets. Omdat toch wel heel veel centrumbezoekers uit Asten zelf of de omliggende kern komen. Ja, speciale parkeervoorzieningen zoals gehandicapten parkeren en laadvoorzieningen hebben we ook gekeken. In principe de openbare gehandicapten parkeerplaatsen, dat zijn er conform de norm ruim voldoende. En er is een goede spreiding in ieder geval. Laadvoorzieningen zien we wel dat het aantal parkeerplaatsen met laadpaal nog wat achterblijft. Maar daar werkt de gemeente momenteel aan. Daar gaat volgens mij ook het volgende agendapunt straks over. Ja, wat is dan de conclusie wat betreft het functioneren van de huidige blauwe zone? De huidige parkeerdruk is in ieder geval geen issue, maar je ziet wel op specifieke momenten in specifieke secties, zoals dat rood omringde gebied op de kaart die ik liet zien, daar zie je wel af en toe een wat hoge parkeerdruk ontstaan. En ja, toch ook wel zo dat er dus relatief veel lang parkeerders, dus ja, zo'n circa 100 voertuigen in je blauwe zonnegebied staan die er eigenlijk niet mogen staan. Dus dat is wel een aandachtspunt. En je ziet ook wel dat het ontheffingssysteem, dat ook wel de vraag is in hoeverre ook die lijst van kentekens nog up-to-date is. Als er gewoon een heel groot aantal voertuigen wel een ontheffing heeft, maar helemaal niet wordt geregistreerd. Wat zijn dan mogelijke redenen van langparkeerders in die blauwe zone? Het kan onder andere komen door de grootte van de blauwe zon. Ja, 750 parkeerplaatsen is echt wel een fors gebied. Terwijl je in veel vergelijkbare dorpskernen toch ziet dat, ja, dat de blauwe zone slechts 1 of 2 parkeerterreinen zijn met een aantal omliggende straten. En hier is het wel echt een enorm gebied. Wat het ook lastiger maakt om gericht op te handhaven natuurlijk als het zo'n groot gebied is. En daarnaast hebben we ook als onderdeel van dit onderzoek een verkenningsronde gedaan door het onderzoeksgebied. En dan valt ook wel op dat de blauwe zone niet altijd als zodanig goed herkenbaar is met qua markering en bebording. Dus daar zit ook wel wat verbetermogelijkheden in. Ja, dan hebben we in het kader van het centrumprogramma, waar Stad & Co straks iets over zo toelicht, hebben we ook een aantal scenario's doorgerekend van wat zal het betekenen als je op bepaalde locaties parkeerplaatsen weghaalt. Mm-hmm. Dat hebben we gedaan op het Burgemeester Rutteplein, het Eeuwig Levenplein en de markt en de omliggende straten. Wat gebeurt er als je daar parkeercapaciteit weghaalt en bijvoorbeeld meer groen zou toepassen? Dan zie je eigenlijk alleen op het Burgemeester Rutteplein dat daar echt dat je daar wel een parkeerprobleem creëert. Omdat daar gewoon 2 grote supermarkten zitten, veel winkels en daar heb je gewoon te weinig alternatieve parkeervoorziening in de omgeving. Bij het Eeuwig Levenplein en de markt en omgeving heb je die alternatieven in principe wel. Het gaat dan ook om wat minder parkeerplaatsen die je daar momenteel hebt liggen. Dus dat biedt wel ruimte om, om daar in je centrumprogramma op in te spelen. Zonder direct problemen te creëren. Nou, opnieuw de conclusies en aanbevelingen in ieder geval. Ja, wel de boodschap dat in het totale centrumgebied de parkeerdruk dus laag is. En dat enkel op sectieniveau en op bepaalde piekmomenten sprake is van een wat hogere parkeerdruk. Maar niet direct. Ja, het biedt wel mogelijkheden eigenlijk voor het centrumprogramma om een bepaalde ontwikkelingen mogelijk te maken. Ja, het vormt ook geen grote restrictie. En het is wel belangrijk om bij de maatregelen die je in het kader van je centrumprogramma neemt, natuurlijk wel altijd de resultaten van dit gedetailleerde parkeeronderzoek in acht te nemen. En ook om op het Burgemeester Rutteplein, om daar dus terughoudend te zijn met het weghalen van parkeercapaciteit. Omdat je daar gewoon te weinig alternatieven hebt. Het is ook wel interessant om de discussie met onder andere de ondernemers te voeren over wat zijn acceptabele loopafstanden. Je hebt een relatief groot centrumgebied, veel parkeervoorzieningen, relatief veel restcapaciteit. Maar het kan wel betekenen dat mensen misschien iets langer moeten lopen van de onderneming naar de parkeervoorziening. Ja, wat is acceptabel? In het huidige parkeerbeleid is dat 200 meter voor ontspanning. Dat ligt vast in het parkeerbeleid. Volgens mij is de gemeente ook voornemens om dat parkeerbeleid binnenkort te actualiseren. En dan is het wel goed om nog eens goed naar die acceptabele loopafstanden te kijken. En daarnaast zie je toch wel dat die blauwe zone niet altijd even goed functioneert. Dat er veel mensen staan die er eigenlijk niet horen te staan. Wat zijn mogelijke oplossingen daarvoor? Dan zou je kunnen denken aan het verkleinen van de blauwe zone, zodat je enkel op de plekken waar nu heel veel bezoekers geparkeerd staan, dat je op die specifieke parkeerterreinen en in straten daar de blauwe zone toepast, daar heel gericht op kan handhaven en het ook goed herkenbaar kan inrichten. Ja, en aan de hand daarvan kan je dan ook overwegen of een ontheffingssysteem ook voor bewoners nog nodig is. Ja, dat was mijn presentatie voor nu.
Dank u wel. Dan kan ik me voorstellen dat dit tot vragen leidt. En ik stel voor dat we daar de volgorde aanhouden, zoals die vanavond is afgesproken. Het CDA begint bij de omvraag. Meneer Van den Einde.
Ik vroeg me af of wellicht nog iets meer toegelicht kan worden met betrekking tot die parkeerontheffingen. Dat je die niet terug zag komen volledig in het onderzoek. Of dan de enige reden is dat ze verder buiten staan dan, of iets daarbuiten. Of dat er misschien nog meer redenen zijn
Ja, wat ik heb begrepen is iedere ontheffing die is 4 jaar geldig. Dus het, ja, het kan zo zijn dat er dus mensen 4 jaar geleden misschien een ontheffing voor een bepaald kenteken hebben aangevraagd. En dat dat administratief niet meer actueel is. En dat dat een reden is. Je hebt natuurlijk ook altijd een klein aantal mensen die gewoon tijdens hun onderzoek niet thuis zijn. Dus ja, die bijvoorbeeld op vakantie zijn. Een klein aandeel, maar ik vond dit is wel een aanzienlijk groot aandeel wat gewoon überhaupt niet geregistreerd is. Dus dat is wel opvallend. Dus,
ja. En nog een vraag over de plaatsen met de laadpunten. Of daar misschien specifiek nog iets van gezegd kan worden over bezetting, hoe hoog die is, of daar echt lang geparkeerd wordt of niet? Of...
Ja, daar hebben we helaas in het onderzoek niet specifiek voor die laadpalen parkeerplaatsen gekeken wat de bezetting is. Maar wel naar het aantal laadpunten ten opzichte van de richtlijn. En ja, daar zie je toch wel dat de dekking wel laag is. Dus dat een uitbreiding wel gewenst is. Ja.
Nee, ja.
De winkels die moeten als ze een winkel beginnen aan een bepaalde parkeernorm voldoen. Zoveel vierkante meter winkel, zoveel parkeerplaatsen. Als ik nou zie bijvoorbeeld het burgemeester Rutteplein autovrij maken, als dat gebeurt, dus dan hoef je niet meer aan die normen te voldoen. Dus iemand anders zal dan in het centrum ook niet meer aan die normen hoeven te voldoen. Want je gaat parkeerplaatsen weghalen die er eigenlijk volgens de normen moeten liggen.
In principe geeft een dergelijk parkeeronderzoek een goed actueel beeld van hoe het huidige parkeeraanbod nu gebruikt wordt. Alsnog zullen bij nieuwe ruimtelijke ontwikkeling zal er altijd getoetst moeten worden en gekeken worden er voldoende nieuwe parkeerplaatsen gerealiseerd. Maar een oplossing kan ook zijn om bijvoorbeeld de helft op eigen terrein te voorzien en de andere helft van de parkeerplaatsen in de openbare ruimte oplossen. Die restcapaciteit die is er in principe op veel momenten. Dus ik denk dat het bij veel ruimtelijke ontwikkelingen gewoon maatwerk gaat zijn. Ja, heb je daar... In de omliggende straat of op een parkeerterrein heb je daar nog mogelijke vrije parkeercapaciteiten die je kan benutten. Dat, ja.
Door in die schil te parkeren, dat er veel geparkeerd wordt, dan blijkt toch dat er te weinig vrije parkeerplaatsen zijn. Want er komen toch wel klachten uit de wijken dat er zeker op bepaalde momenten de hele straat vol staat met mensen die gaan winkelen of van het personeel van de winkels.
Ja.
Dus daar zouden dan, al is het ook in de schil, wel meer vrije parkeerplaatsen moeten komen. En zeker als je ook al zegt, ik neem in het centrum meer parkeerplaatsen weg, ergens zullen die mensen toch moeten blijven.
Ja, dus dan moet je op bepaalde plekken inderdaad terughoudend mee zijn, maar op sommige plekken heb je die ruimte eigenlijk wel, dus zou je dat eventueel wel kunnen doen. Ja.
Meneer Bakkers.
Dankjewel, voorzitter. Ja, ik haak toch even in op mijn voorganger. Ik hoor u zeggen net de blauwe zone verkleinen. Ik snap het. Hè. Ze staan al langer dan 2 uur en heel veel mensen staan al langer. Maar dan gaan we dus, waar de voorganger al zegt, dan gaan we natuurlijk, zoals we nu al hebben, de Rechterstraat, de Driehoekstraat, de Lindenstraat, die slippen nu al dicht, die zijn al dicht. Dus daar wil ik wel, maar dat is dan meer richting college, waakzaamheid verbieden. Want het wordt een rommeltje dan, denk ik, in alle omliggende straten. Dat is één. Het andere vraag ik me ook af of u als onderzoeker eigenlijk ook een calculatie maakt op korte en middellange termijn. En dan bedoel ik met te zeggen, zeg maar over 3 jaar, dan wel over 6, 7 jaar. Kijk, we weten allemaal dat we de komende paar jaar honderden huizen bij gaan krijgen. Logos 3, een huizen wordt gebouwd, Ommelshof, noem het maar op. Dat betekent eigenlijk, als we gewoon een beetje logisch stellen, ook honderden auto's gaan er meer komen in Asten. Heb ik nog niet over de zomer ook groeit. En u geeft dat aan in de percentage van zomeren. Overal zullen meer auto's naar Asten komen. Moeten wij niet een extra terrein zelfs creëren om die op de komende 5 tot 10 jaar kwijt te kunnen? Als alleen nu maar denken van we ruimen het wat op links en rechts, moeten we niet kijken bijvoorbeeld naar een stuk leegstaand grond waar we nu hebben liggen. En ik ga het namen noemen, kunnen we allemaal bedenken in Asten, om een 60 of 80-tal extra parkeerplaatsen te gaan realiseren.
Ja, het is inderdaad goed om ook naar die toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen te kijken. En hoe komen deze mensen naar het centrumgebied toe? En op welke gebieden is er mogelijk toch behoefte aan om dat aanbod uit te breiden. Maar op basis van de afgelopen jaren en de registratie dit jaar zie ik die noodzaak nog niet.
Meneer Van den Bomen.
Ja, nog even een vraag over die vergunningen. Op een gegeven moment zegt u in uw verhaal, er zijn 105 vergunningen geregistreerd en 53 niet geregistreerd, wat raar is. Maar wat dan raar is, dat vroeg ik me af.
Nou ja, er zijn 58 mensen die hebben een kenteken, hebben ze een ontheffing voor aangevraagd om in die blauwe zone te mogen parkeren, langer dan 2 uur. Alleen die mensen doen dat gedurende onze registratie niet. Die kentekens die worden niet geregistreerd in het gebied. En ook niet in het schilgebied, dus in de omliggende straten. Dus er is gewoon een deel van de kentekens dat wel een ontheffing heeft, maar niet in het gebied geparkeerd staat.
Meneer Van den Einden.
Dank u. Ja, ik vraag me af in hoeverre is... dit onderzoek is in juni gedaan, juni, juli. En ik vraag me af in hoeverre is seizoen, heeft seizoen invloed op zo'n parkeeronderzoek? Ik wil in juni en juli nog wel eens met de fiets naar Asten gaan. En of, met zo'n weer pak ik al de auto. Dus is de parkeerdruk in de winter hoger dan in de zomer?
In principe zien we dat effect niet. Ik kies er wel altijd voor om buiten vakantieperiodes natuurlijk te tellen. Speciale evenementen zoals de kermis, wat volgens mij 2 weken na ons onderzoek was. Ja, dat kan natuurlijk wel invloed hebben. Maar ja, seizoensgebonden zien we niet direct. We zouden nog wel even naar het onderzoeksresultaat van 2015 kunnen kijken. Van in welk seizoen is dat onderzoek dan uitgevoerd. Maar het zal geen enorm groot effect gaan hebben op je parkeerdruk.
Ze wonen niet allemaal in Ommelen.
Dank u wel, voorzitter. Ik had even 2 vragen. In hoeverre is dit onderzoek te benutten, bijvoorbeeld ook om het parkeerbeleid te heroverwegen? En mijn tweede vraag is van, bij het autovrijmaken, dan zie ik eigenlijk een heel aantal pleinen genoemd, maar ik zie het Koningsplein er niet bij staan. En ik vroeg me af of daar een idee achter was waarom die er niet bij staat bij het autovrijmaken van de...
Ja, we hebben die scenario's hebben we bepaald en ook overlegd met de gemeente en stad en co. Maar het zou nog wel interessant zijn om te kijken van wat is dan het effect van parkeercapaciteit weghalen op het Koningsplein. Dat is zeker iets wat bekeken kan worden, ja. En uw eerste vraag ging over, ben ik al even kwijt.
Deze cijfers te benutten zijn voor bijvoorbeeld het heroverwegen van parkeerbeleid.
Ja, absoluut. Ja, ik werk zelf ook aan parkeerbeleid voor andere gemeenten, zeg maar. En daar is het heel nuttig om dit soort actuele onderzoeksdata te hebben. Want ja, je weet precies in welke gebieden welke mensen staan. Op welke tijdstippen. Dus ja, dat is hele nuttige informatie. Ja. Ja.
Van de Ven.
Dankjewel, voorzitter. Een korte vraag nog naar aanleiding van dat parkeren zonder met die ontheffing. Ik weet niet, en misschien moet ik het niet aan u vragen, misschien moet ik het aan de wethouder vragen. Moeten wij daarvoor, of moeten die personen eens in de 4 jaar betalen, of moeten ze jaarlijks betalen? Want op het moment dat men jaarlijks een herinnering krijgt van u moet weer voor uw ontheffing betalen, dan denk ik dat er veel meer animo is om de vervuiling eruit te halen en om tijdig door te geven wanneer men de auto niet meer in bezit heeft. Dus dat was een opmerking, een tip misschien.
Ja, dank u wel.
Dan begrijp ik niet, u zegt van er staan een aantal auto's die staan langer dan 2 uur. Dat zou kunnen dat die toch netjes een kaart hebben, maar dat die tussendoor een keer gaan verleggen of zo. Maar dat ziet u natuurlijk niet in uw wagen. Maar dat geeft u als oplossing om dan de blauwe zone te verkleinen. Omdat je dan makkelijker kunt handhaven. Maar dat vind ik een rare, want dan denk ik van nou, dan kunnen we beter een boa wat extra. Als wij echt constateren dat het vaker is, dan kan beter die boa wat extra keren rondlopen. Op het moment dat de pakkans redelijk is dat men gepakt wordt wanneer men er langer dan 2 uur staat,
ja,
dan zijn mensen ook wel eens genegen om dan toch je auto te gaan verzetten.
Ja, precies. Ergens langer dan 2 uur staan, ja, in zo'n blauwe zonnegebied, is inderdaad gebrek aan handhaving een belangrijke oorzaak. Dus ja, dat zijn dan twee mogelijke oplossingen om of een gebied te verkleinen of wellicht ja, meer daarop te handhaven. Dus ja, daar kan ik me in vinden.
Meneer Ling, dank u wel, voorzitter. Bedankt voor de presentatie. Even aanhaken op die 4 jaar. Dat denk ik zeker dat het goed is, want wat mijn vraag was, diegenen die zonder ontheffing parkeren, waar komen die vandaan? Is dat bekend? Want je had straks keurig in het overzicht van waar de diverse auto's vandaan komen.
Ja.
Want het zou dus zomaar kunnen zijn dat iemand wel graag een parkeerontheffing zou willen, maar misschien hem niet aanvraagt of niet krijgt. Ik heb geen idee.
Ja.
Maar dat is interessant, denk ik, om daar ook. En waarschijnlijk hebben jullie digitaal, dus misschien dat je dat.
In de achtergronddata hebben we die. Het zit niet in de rapportage, maar we zouden het kunnen bekijken van zijn dat echt bewoners van dat specifiek centrumgebied of zijn er misschien ook mensen die
dat vind ik. Nou, dat zou denk ik een hele goede aanvulling zijn. Want dat is cruciaal voor dat bepalen of je die blauwe zone nou wel of niet groter of kleiner gaat maken.
Ja.
Dan invloed weer. Nou, ik ben zelf bewoner van het centrum. Die is er echt.
Ja.
Als er zo'n afgelopen week zo'n regenperiode is, dan geef ik jou weinig kans in de straten buiten de blauwe zone om daar een plaats te vinden. Dat gaat je niet lukken. Dus die weersinvloed die is er echt wel. Dan zie je weinig mensen met de fiets komen die ik normaal wel voorbij zie fietsen. Dus die invloed is er echt wel. Dan wat ik eigenlijk hier mis is de zondag. En de zondag kan, doordat er een activiteit is, ook een heel andere druk geven.
Ja.
Nou ja, of je daar nou in je hele, hele parkeerbeleid rekening mee moet houden, weet ik niet. Maar je moet er wel rekening mee kunnen houden.
Ja.
En wat ik verder mijn eigen afvraag is, met name de zaterdag en dan vooral de ochtend. Dat is ook uit ervaring met een uitvaart of een grotere happening in het gemeenschapshuis. Ja, dan loopt de druk ook buiten die blauwe zon enorm op.
Ja.
Dus dat is eigenlijk ook wat ik toe te voegen heb. Ja, dankjewel. Ja. Goed, dan.
Mag ik nog even.
U mag nog even, meneer Jacobs.
Deze presentatie krijgen wij die ook.
Die hier zal verzonnen. Hè? Ja.
Ja.
Dan dank ik u voor dit moment. Ja. Ik constateer dat u vragen voor dit onderdeel hebt gesteld. Ik kijk even naar de portefeuillehouder, de heer Van der Moosdijk. Dan krijgt u straks van mij afsluitend het woord. Dan verzoek ik nu mevrouw Van Vliet naar voren te komen.
Voorzitter, dank u wel. Fijn dat ik hier vanavond aanwezig mag zijn om even een korte terugblik te geven op waar we nu staan in het hele proces rondom de centrumvisie. Mijn naam is Karin van Vliet, ik ben adviseur en projectleider bij Stadeco, een bureau dat veel gemeenten en centrummanagementorganisaties adviseert bij allerlei binnenstedelijke ontwikkelingen. En vele van u heb ik al gezien, of hebben mij in ieder geval gezien, bij de informatieavond voor de raad en het rondje dat we in de regio samen hebben gelopen door het centrum van Asten. Even voor vanavond, ik wil u graag even meenemen in het kort Asten in cijfers. Even naar de functionele analyse, een doorkijk naar de ruimtelijke analyse en dan even waar komen we dan op uit, wat zijn de thema's en wat zijn dan de bijbehorende strategische keuzes bij die thema's. Dan is er ruimte voor vragen en dan sluit ik daarmee de presentatie af. Ik heb behoorlijk wat te vertellen, maar ik heb behoorlijk kritisch moeten zijn gezien de tijd wat we allemaal meenemen in de sheets. Op de sheet staat, of op de slide staat veel meer informatie, maar ik ga er wat sneller doorheen. Even Asten in cijfers. Je ziet qua inwoneraantal zo'n 17.000 inwoners. Een groei zo'n 6% in de periode van 2000 tot 2022. ligt lager dan het landelijk gemiddelde. Dat ligt ongeveer op zo'n 10%. Als je kijkt naar de verdeling man-vrouw is dat om en nabij gelijk. Zo'n beetje zo'n 50-50. Gemiddelde leeftijd is iets laag. Ik ga gewoon even door. Gemiddelde leeftijd ligt iets hoger dan het landelijke gemiddelde. En je ziet...
Bij interruptie, we hebben allemaal de presentatie op de iPad, dus u kunt gewoon doorgaan. Ja.
De gemiddelde leeftijd ligt dus iets hoger dan landelijk. Je ziet voor Asten als totaal dat de belangrijkste doelgroep of de leeftijdsgroep is de categorie van 45 tot 65. Voor het centrum ligt juist de categorie 65 en ouder is de belangrijkste en de grootste groep. Aandeel in samenwonen ligt net iets hoger dan landelijk gemiddelde. Als je kijkt naar de scholing, Asten heeft een gemiddeld opleidingsniveau. Werkgelegenheid, een groot gedeelte komt voort in de verhuur en de zakelijke dienstverlening. Besteedbaar inkomen, hoger dan het landelijk gemiddelde, een klein beetje. Als je kijkt naar de branchering, heel divers, met veel, ongeveer 55 winkels, kantoorfuncties, gemengde functies. Werkgelegenheid heel veel gericht op de dagelijkse activiteiten. Dat zie je ook in de omzet. Heel veel hoort bij de dagelijkse besteding. Mensen komen ongeveer voor ongeveer 30 minuten naar het centrum. Zo'n 42% van de bezoekers geeft dat aan. En maar 17% geeft aan, ik verblijf er 1 tot 2 uur. Als je kijkt naar de leegstand, is er een onderscheid gemaakt tussen wonen, winkels en industrie. En daar loopt Asten ongeveer gelijk met het gemiddelde. Alleen voor de industrie is dat iets hoger. Dan praat ik over de gegevens van 2022. Wat we verder hebben gedaan, wij hebben elkaar gezien, toen hadden we een SWOT-analyse gemaakt. Op basis van alle gegevens, beleidsdocumenten die er waren. De gesprekken die wij bij de cafetaria's hebben gevoerd. De mensen die we daar hebben gesproken. En ons eigen rondje en de gesprekken met de ambtenaren. Maar dat hebben we nog verder aangevuld. En we zijn gekomen tot een soort functionele analyse. Kijk je naar de historie, dat zie je terug in de bebouwing, dat zie je in de ontstaansgeschiedenis, zie je terug in het stratenpatroon. Heeft allemaal te maken eigenlijk met die ligging op die zandgrond. Als je kijkt naar het groen, zie je eigenlijk weinig grootschalige groene elementen. Je hebt natuurlijk een burgemeester ploegmakerspark als eigenlijk het grootste element. Tussendoor staan er wel bomen en er is wel wat aan struik et cetera opgenomen, maar niet echt heel relevant, echt prominent aanwezig. Je ziet die bomenrijen ook weer terugkomen in dat stratenpatroon, dat volgt dat eigenlijk een beetje. En het verkeer, ja, ik koppel even terug naar krachten, verspreid parkeren, grote blauwe zone, heel een enorm aanbod aan parkeerplaatsen, van lang parkeren, haaks parkeren, et cetera. En ik kom daar dadelijk nog even op terug. Als je dan kijkt naar detailhandel, gespreide ligging, heel divers, gericht op met name de eigen inwoners, boodschappen plus centrum, dus met name dagelijks voorziening, stukje recreatief met modisch segment en schoenen. Shop in de shop is er bijvoorbeeld nog. Bij leegstand denk ik dat jullie van geluk mogen spreken dat het relatief gering is. Als ik kijk naar een deur, dan hebben we het toch over hele andere percentages. Voor de rest de horeca, sterke concentratie rondom de markt, de Lochtestraat, Eeuwig Levenplein, Koningsplein een stukje. Divers aanbod, een mix van dag- en nachthoreca, minder voor de jeugd. Maatschappelijke voorzieningen, heel erg gericht ook op het zuidwesten van het centrum, de kerk, bibliotheek, Bartholomeus, de Lisse. Voor de rest kantoren en dienstverlening, relatief beperkt aanbod, verspreide ligging. Je ziet wel die concentratie van die kantoorgebouwen bij de kruising van de Emmastraat en de Tuinstraat. Voor de rest het wonen. Wonen boven winkels, appartementencomplexen aan de randen. En ook mogelijkheden daar om na te denken over transformatie en inbreidingsmogelijkheden. Denk dan bijvoorbeeld eens aan de Prins Bernhardstraat, kijk eens naar de Emmastraat. Zo kom ik daar nog even op terug bij de strategische keuzes. En qua cultuur, Klok en Peel Museum, de klokkengieterij, onderdeel van natuurgebied De Peel. Dat is het even in het kort, als je kijkt naar de situatie van Asten, als je het hebt over functionele ontwikkelingen, zet je het nou af naar het landelijk gebeuren en je kijkt dan naar wat er dan landelijk gebeurt aan functionele ontwikkelingen, dan zie je eigenlijk heel kortweg gezegd minder winkelen, meer de combinatie wonen en werken, meer ontmoeten, dus eigenlijk veel meer dan een optelling van allemaal verkooppunten, ga je nu meer naar plekken om te verblijven en elkaar te ontmoeten. Een stukje relaxen, combineren van functies. Nou, dat zie je dus heel duidelijk terug in het afnemen van die detailhandelsfunctie en het toevoegen van andere functies meer in die mix. Je ziet ook door toch woontekort in die winkelgebieden dat je heel erg gaat zoeken naar bovenwinkels, maar ook achterwinkels. Dat is wel een fundamentele keuze die je dan gaat maken. Heel veel gemeentes willen dat niet. Dat ze bang zijn dat er toch een ander woonmilieu ontstaat als je achterwinkels gaat wonen. Meer aandacht voor de sociaal-maatschappelijke voorzieningen. Meer dagbestedingsprojecten in combinatie met ambachten. En een groeiend aantal woningen vraagt aan de andere kant ook alweer om extra voorzieningen. Dus je ziet meer vraag naar ruimte voor dienstverlening. En ook meer pop-up activiteiten, met name ook als ondersteuning voor die leegstaande winkels. Nou, als wij het hebben over Asten en we kijken naar het plaatje van het centrum, dan is dit zeg maar waar de centrumvisie zich nu op richt. We hebben heel erg nog gekozen voor de 6 deelgebieden. Dan gaat het om het Eeuwig Levenplein, Burgemeester Ploegmakerspark, de Markt, de Midas, Kompas, Koningsplein en heel belangrijk de Verbindingsstraat, de Prins Bernhardstraat en het verbindingsstraatje tussen Kompas en de Midas. Van functioneel gaan we eigenlijk door naar ruimtelijk. Dit zijn de ontwikkelingen die je ruimtelijk ziet, zeg maar landelijk gezien. Dan zie je dus met name dat sommige gemeenten winkelstraten anders gaan inrichten. Dat je meer gaat kijken naar transformatie, dat je meer gaat kijken naar het toepassen van groen. Daar komt natuurlijk daar ook hittestress bij kijken, een stukje opgave als het gaat om duurzaamheid. Je ziet ook de keuze van, geef je nou het primaat aan de auto in je kernwinkelgebied of gaat het juist om verblijven en ontmoeten? Welke keuzes horen daar dan bij? Je kijkt ook van, maak je je centrum nou geschikt voor dat vergroenen en dat ontmoeten? Of laat je toch meer leiden door de eisen die evenementen stellen of die een kermis ergens aan stelt? Of laat je dat toe voor één evenement die één keer per jaar? Of maak je toch andere keuzes waar inwoners en bezoekers langere tijd profijt van hebben in het centrum? En voor de rest met name ook meer ontmoeten, dus meer aandacht voor cultuur, horeca en het mixen van allerlei functies tot een aangenaam verblijfsklimaat. Nou, als je dan kijkt vanuit dat landelijke weer terug naar Asten. We hebben elkaar de vorige keer gezien, toen hebben we een rondje gemaakt, toen hadden we eigenlijk de SWOT-analyse klaar. Dus een sterkte-zwakte-analyse met ook inzagen en kansen en bedreigingen. Dat hebben we aangevuld met dat frietentonderzoek. Placemaking laat ik jullie zo dadelijk nog iets van zien, want ik denk dat jullie daar wel iets van mee hebben gekregen tijdens de pompoenweek met allerlei elementen die toegevoegd zijn aan het centrum. Wij hebben gekeken naar 6 gebieden en we hebben eigenlijk die SWOT-analyse verder uitgewerkt. Die hebben we uitgewerkt tot een kansenkaart per deelgebied. En het voert nu eigenlijk te ver om alle kansenkaarten één voor één met u door te lopen, want als het goed is heeft u die ook allemaal gezien. En wij gaan met die centrumvisie vanuit een trechter van steeds breder naar steeds smaller. Deze kansenkaart is vrij snel gemaakt na de SWOT-analyse. Wij zijn nu nog verder aan het uitwerken, nog verder die trechter in aan het duwen. We hebben nu een centrummakersgroep opgericht. Daar zitten bewoners in, vastgoedeigenaren, centrummanagement, de OVA, IVN, Koninklijke Horeca, noem het maar op. Grote vastgoedeigenaren zitten daarin. We hebben een ambtelijke werkgroep. We hebben gisteren een sessie gehad met allemaal beleidsadviseurs vanuit de gemeente. Dus we gaan steeds meer aanscherpen. Dat betekent dus ook dat we die kansenkaarten verder gaan aanscherpen. Nou, hier zie je bijvoorbeeld voor de markt dat het belangrijk is dat je meer gaat vergroenen, minder steen. Toch weer de discussie gaat voeren over wel of niet verkeersluw of autovrij, autoluw. En waar dan, in welk niveau neem je dan de Marktstraat mee, de kleine Marktstraat, wat doe je dan met de Emmastraat, welke keuzes ga je erin maken, hoe creëer je dat de markt echt de huiskamer gaat worden voor Asten, welke verbindingen ga je dan leggen, kijk naar het Eeuwig Levenplein, wat doe je daar met het parkeren, laat je dat er helemaal op, haal je dat voor de helft eraf, hoe ga je daar meer sfeer toevoegen, hoe ga je daar meer groen elementen toevoegen, hoe zorg je dat het Eeuwig Levenplein een verbinding krijgt met de markt. Nou, daar liggen allemaal kansen, zeg maar. Hetzelfde geldt voor het kompas. De uitstraling daarvan, groen toevoegen, kijken hoe je het parkeren nog beter in kunt gaan richten. Daar staat een fontein, wil je daar nu iets minder mee met dat waterelement? Hoe ga je de vastgoedeigenaren en de ondernemers nog meer betrekken bij het kompas? Wat doe je met die verbindingsstraat tussen het kompas en de Midas? Daar zit een hele vervelende oversteekplaats. Waar toch vaak wat verkeersonveilige situaties ontstaan. Hoe ga je daar dan mee om? die verbindingsstraat, ga je daar zitelementen toevoegen? Wacht je nu eerst op de ontwikkeling die daar te wachten staat? Wat heeft dat voor gevolg voor het meer verbinden met het kompas en met de Midas? Wat heeft dat ook voor gevolgen voor die uitstraling van dat verbindingsstraatje? Nou, burgemeester Ploegmakerspark, ik heb daar een aantal malen gestaan, ook tijdens de placemaking. Een hele prominente groene plek in het centrum, belangrijke groene long, waar heel veel gebruik van gemaakt om te lunchen, waarvan gebruik wordt gemaakt door opa's en oma's met kindjes om de eenden te voeren, maar wat je nog veel beter uit zou kunnen nutten als een mooie, rustige, groene omgeving voor dat centrum. Een soort overloopgebied. Nou, en dan moet je denken aan het groen op een andere manier inrichten, de brug op een andere manier aankleden, die is nu gevaarlijk, is te hoog, te glad, et cetera. Rus Wennertstraat gaf ik al aan, verbindingsstraat. Kijk ook naar die tijdelijke verbindingsstraatje tussen Kompas en de Midas. Koningsplein, gaan geluiden op, zullen wij daar de weekmarkt naartoe verplaatsen? Is dat een optie of moet juist de weekmarkt naar het verbindingsstraatje? Of moet je zeggen van nee, dat blijven we op de markt houden? Er zijn vragen om te kijken naar de locatie voor de weekmarkt. En het Koningsplein, dan zie je toch als de entree van het centrum. Is dat dan op die manier ook op de juiste manier aangekleed? Kunnen we daar nog iets aan toevoegen? Wat doen we daar met het parkeren? Moet dat er voor 100% op blijven? Wat doen we aan de overzijde met het Koningsplein? Gaan we daar wel of niet nog horeca toestaan? Nou, dat zijn een aantal vragen waar we mee aan de slag moesten. En waar we ook met de centrummakers over gesproken hebben. Toen hebben we gezegd van ja, dan gaan we een aantal van die elementen gaan we toepassen in de openbare ruimte. En we gaan een aantal elementen toevoegen in de hoop dat we daar een discussie mee op gang brengen. Maar ook dat we mensen laten zien dat je op een andere manier met je openbare ruimte om kunt gaan. Dit is een foto van de markt. Daar hebben we een voetbalveldje toegevoegd. We hebben een kiosk toegevoegd. Groen, klimelementen voor de kinderen. Bloembakken, zitelementen, bordspellen, noem het maar op. Dit hebben wij bevraagd bij mensen. Mensen konden daarop reageren met QR-codes. De gemeente heeft een deel van de site beschikbaar gesteld om reacties op te halen voor de centrumvisie. En daar is heel veel gebruik van gemaakt. En we hebben het niet voor niks test 1, 2, 3 genoemd, want het is bewust om te kijken hoe valt dat nou? Wat vinden mensen daarvan? We hebben de markt dus ook verkeersvrij gemaakt. Het is helemaal het verkeerde af. En de Prins Bernhardstraat is ook op die manier vormgegeven. Dit was een plaatje vanuit het burgemeester Ploegmakerspark met een hele fotoroute door het park heen. Die quote is van iemand die daar ter plekke op gereageerd heeft, omdat wij daar hebben gestaan. We hebben 3 dagen gedurfd en mensen vragen gesteld. En het kan ook zijn dat die van de site afkomstig is. Maar dat geeft wel aan dat mensen ermee bezig zijn. En ze waren enorm gecharmeerd van die fotoroute. Nou, waterpartij, waterelement komt meerdere keren terug. Of dat nou op de markt is of in het burgemeester Ploegmakerspark. Dat brengt ons alles bij elkaar tot een aantal strategische keuzes. En wat de wethouder net al zei, dat zijn keuzes die zijn nog heel ver. We hebben 6 centrale thema's genoemd, daar hebben we keuzes aan gekoppeld. En het is nu vanavond niet dat we nu de keuzes al moeten maken, maar het geeft u wel een beeld welke keuzes zouden er dan gemaakt kunnen of moeten worden. We hebben deze eerste slide hebben we gebruikt om aan te geven hoe wij kijken tegen de verschillende deelgebieden en daar hebben wij functies aan gekoppeld. Dus we hebben bijvoorbeeld gezegd, burgemeester Ploegmakerspark, dat zien we als verblijven, maar ook verplaatsen. We hebben heel veel doorstekend verkeer gezien. Na de Midas, na de woonwijken, de markt, echt het hart van Asten, om te verblijven, te spelen, evenementen en ook een stukje cultuurhistorie. Nou, zo hebben we voor elk plein en voor elk deelgebied, hebben we daar een soort kwaliteits opgave aan gekoppeld. Floraplein, met de ontwikkelingen van de Aldi, zien we toch meer als hit en run. Hij geeft een andere invulling als dat je zou kunnen kijken naar bijvoorbeeld het Even Kleverplein, waar we naast het parkeren en de horeca toch ook een stukje willen ontmoeten en verblijven. We hebben een aantal thema's benoemd. 5. Verstevigen van de deelgebieden. Oh, die heb ik net gehad. Verstevigen van de deelgebieden. Levendige mix aan functies. Kerngebied compacter maken. Waar eindigt nou jouw kerngebied? Wat doe je in dat geval met de Emmastraat? Is dat een transformatiegebied waar je van functies kunt wisselen? Of is dat juist een aanloopstraat? Wat doe je met de Prins Bernhardstraat? Vanaf het verbindingsstraatje omhoog naar de Even Kleverplein. Is dat nog een aanloopstraat? Moet je dat transformeren? Nou, zo zijn er een aantal vragen te stellen wat ik al zei, met de Koningsplein aan de overzijde. Is daar nog ruimte voor horeca? Of is dat omzetten naar bijvoorbeeld wonen? Nou, kun je dat dan stimuleren met een subsidieregeling? Wat is daar aandacht voor toerisme en voor het toeristisch potentieel van Asten? Wat wil je daarmee? Wat ga je doen met de leegstand? En is er ruimte in die aanloopstraat, bijvoorbeeld in zo'n Prins Bernhardstraat, kun je daar ruimte vrijmaken om nieuwe functies toe te voegen, om te experimenteren met nieuwe ideeën, met gemixte functies, om op die manier ook een ander publiek naar je centrum te trekken. Nou, gastvrij en leefbaar, denk bijvoorbeeld een keurmerk veilig ondernemen, keurmerk veilig uitgaan, aandacht meer voor sociaal-maatschappelijke initiatieven, dagbestedingsprojecten, zitten er ook al een aantal zo midden in het centrum, maar zou je daar iets mee kunnen doen met invullen van leegstaande panden? Is het centrum echt volkomen toegankelijk voor mensen ook met een beperking? Bied je hen voldoende ruimte, letterlijk en figuurlijk? Moet je niet de uitstallingen eens weghalen bij het Prins Bernhardstraat? Mag dat daar? Kan dat allemaal wel? Nou, dat zijn een aantal dingen. Oplaadpunten, we hoorden net al van krachten dat de oplaadpunten van auto's nog aan de lage kant is. Nou, waar zou je die dan willen? Hoeveel zou je er dan toe moeten voegen? En verkeersonveilige situaties bij de oversteek naar Downies en Brownies vanaf de Koningsplein. Kijk ook naar een aantal grotere verkeerspleinen, zeg maar, met vijftakkige armen noemen ze dat, geloof ik. Dat soms wat meer duidelijke uitleg kan krijgen. Kijk ook naar het verbindingsstraatje die oversteekt tussen Midas en Kompas. Gebeuren vaak bijna ongelukken met kindjes die de Midas uitrennen zo de straat op. Toekomstbestendig, dan denk je natuurlijk aan wateropvang, hittestress, duurzame logistiek. Moet je naar emissieloos, moet je naar nul emissie? Ga je naar distributiehubs? Misschien is dat te groot voor Asten. Maar wat wil je daarmee? Ga je de ondernemers stimuleren om gezamenlijk afvalcontracten af te sluiten? Die afvalinzameling op een andere manier vorm te geven? En is je centrum ook voor iedereen toegankelijk? Is het inclusief voor alles en iedereen? Ik ga er iets sneller doorheen. Bruisende pleinen. Wat ik al zei van, wat doe je met dat Koningsplein? Wil je daar de weekmarkt naar verplaatsen? Is dat een goed idee? Hoe ga je dat dan vormgeven? Hoe geef je de grenzen aan? Laat je dan nog parkeren aan de randen? Of zeg je nee, die weekmarkt moet gewoon op de markt blijven staan? Of naar het Sabinusstraatje hebben we ook al gehoord. Nou, dan de nadruk op cultuurhistorie bij bijvoorbeeld het Koningsplein, het Evert-Levenplein. Hoe ga je dat dan doen? Hoe laat je dat beter zien? Ga je panden aanlichten? Ga je mensen stimuleren om die panden nog beter zichtbaar te maken? Maar ook welke keuzes maak je zelf? Als je gaat transformeren en als je panden om gaat zetten naar wonen. Welke eisen stel je aan beeldkwaliteit van die panden? Voor de rest, bruisende pleinen heeft met name ook te maken op het toevoegen van sfeer en beleving. Dus groen, kunst, zitelementen en het duidelijk aangeven wat de functies zijn van die pleinen. De markt als kloppend hart, daar had ik het net al even over. Bewaak de bebouwing, wees trots op wat daar is en kijk ook of je dat zoveel mogelijk kunt behouden. Kijk of je aaneengesloten linten kunt bewaken. Dan komt de discussie gedeeltelijk of geheel autovrij. Waterelementen hadden we het over. Moet je nog een landmark toevoegen, als er staat bekend als een klok. Er staat nu ook een klok, een element. Is dat voldoende? Ook als je jezelf herkenbaar wil positioneren naar je bezoekers toe, wil je daar nog iets aan toevoegen? En dan als je kijkt naar de Midas, welke afspraken wil je maken als gemeente als het gaat om die herontwikkeling? Welke mate wil je daar zelf in de stoel zitten om zelf afspraken te maken? Wil je daar, en dat geldt in zijn algemeenheid, wil je meer een regierol gaan nemen bij bepaalde ontwikkelingen in het centrum? Of blijf je aan een faciliterende rol vasthouden? Hè? Je hoorde net ook een opmerking van u over een praakstuk liggend grond. Wil je daar als gemeente iets mee? Wil je daar een doorsteek creëren? Betekent dat dan dat de Emmastraat dan transformatiegebied wordt? En is dat je doorsteek met misschien een optie voor extra parkeerplaats? Nou, dat zou kunnen. Dat was het. Ik ben er heel snel heen gegaan. Er is genoeg om over te praten.
Dank u wel. Nou, het centrum van Asten bekeken vanuit verschillende invalshoeken in 20 minuten. Dus
ja,
dus, knap.
Zoiets was het.
En ik denk wel dat dat wel wat vragen oproept. Meneer Van Einde.
Nou, heel veel keuzes zijn om met name daar te maken. Ik ben eigenlijk ook benieuwd met name naar de vervolgfase, hoe we hier nu mee omgaan. Want heel veel informatie is het. Ja. Even laten bezinken ook, maar ja.
Dan kan ik daar gelijk op antwoorden. Ja. Wij hebben nog meerdere sessies staan met die centrummakers, hè, met die hele brede afspiegeling van gebruikers van dat centrum. Net met de beleidsadviseurs. Wij organiseren, de gemeente organiseert nog een inloopavond. Wij werken samen met het bureau Overland. Die komt aanstaande donderdag naar het centrum. Gaan we nog een ronde meelopen om specifiek naar de functies te kijken. En ook te kijken wat het betekent als je daar transformeert. Wat gebeurt er dan aan de andere kant? Of wat moet je dan elders weer faciliteren? Dus er zijn nog heel veel stappen te nemen. Voordat wij in het tweede kwartaal van 2024 met een centrumvisie komen en een bijbehorend uitvoeringsprogramma.
Heer Van Lierop, u zei op het begin dat de leegstand bij de industrie en Asten relatief hoog is. Kunt u die misschien verklaren? Want vanuit ondernemers hoor je vaak een ander geluid.
Nee, dit is puur het cijfermatig deel dat we mee hebben genomen. En voor mij kan ik nu niet specifiek een antwoord geven op de industrie, omdat wij meer gefocust zijn op het centrum. Maar dit zijn wel de vergelijkingen die we gemaakt hebben. Zeg maar. Ik kan het wel voor u uitzoeken als je het zou willen.
Aan het einde.
Onlangs is ons toegezegd dat er een beeldkwaliteitsplan komt. En in hoeverre is er de connectie met dit plan? Zoeken jullie elkaar op met dat ontwikkeling van beide plannen?
Nou, op zich is het wel leuk dat ons centrumplan eigenlijk overal haakjes heeft. Want het heeft zijn haakjes naar de woonvisie, het heeft zijn haakjes naar het parkeeronderzoek. En het heeft heel nadrukkelijk ook een link met het beeldkwaliteitsplan. Want op het moment dat je gaat zeggen, wij willen ergens transformeren, dan is het wel handig dat je weet hoe het dan moet transformeren en hoe het eruit zou moeten zien. Aan de andere kant kan het zo zijn dat er een hele mooie ontwikkeling op je afkomt in het centrum. En dan is dus de vraag, ga je mee met die ontwikkeling of blijf je wachten tot het beeldkwaliteitsplan klaar is? Dat is wel een afweging die dadelijk kan optreden als er zich ergens een ontwikkeling voordoet. En dan is de vraag van, ga je mee in die ontwikkeling en kijk je redelijk van, nou, ik heb een gevoel hoe het er ongeveer uit zou moeten zien. Of zet je alles onder hold in afwachting van dat beeldkwaliteitsplan?
Meneer Nissen?
Dank u wel, voorzitter. We zien heel veel mooie uitgangspunten geformuleerd. En ik vroeg me af van, wat hebben de dingen, de activiteiten die jullie hebben gedaan, en ook wat hebben de inwoners en de ondernemers daaraan bijgedragen? Wat voor positieve zaken zijn er uit de inwoners en ondernemers gekomen die ook de uitgangspunten hebben gecreëerd?
Wij hebben natuurlijk die centrummakers waar ik het over had. We hebben met de QR-code mensen de gelegenheid gegeven om rechtstreeks antwoord te geven op een aantal vragen die wij geformuleerd hadden en die stonden op de deel van de gemeentelijke website, zeg maar. We gaan nog in gesprek met bewoners van de Lisse Savant. We gaan nog in gesprek met een scholieren van het Varendom College. Er komt een grote tip-enquête waarin wij een heel panel gaan ondervragen, specifiek op een aantal onderdelen van deze visie. Er komt die inloopavond. Dus we proberen op allerlei manieren zoveel mogelijk dat hele participatietraject zo goed mogelijk uit te zetten en te ontwikkelen. En al die antwoorden, we kunnen natuurlijk niet alles meenemen. Want de een zegt, ik wil het waterelement in de burgemeester Vloegmakerspark en de ander wil hem op de markt. Maar we nemen dat wel mee en gaan daarmee aan de slag tot een integrale afweging. En wij komen met een advies, dus op basis van die bouwstenen die zij aanleveren.
Mevrouw Van der Velde.
Dank u wel, voorzitter. Bedankt voor de presentatie. Er is inderdaad heel veel te praten. Ja. Niet alleen door u, maar ook door ons, als ik zie wat er allemaal in staat. Bij de functionele analyse maakte u de opmerking van onveilige oversteekplaatsen. U noemde er ook een paar bij Bruinis en Downies, waar wij toen inderdaad bij de wandeling ook naartoe geweest zijn. En bij de oversteek. Ik voor mezelf heb ik het idee dat we in Assen toch een aantal zebrapaden hebben liggen die het oversteken veilig maken. Betekent dit dat die op de verkeerde plaats liggen of moeten er meer bij komen? Of daar had ik graag iets meer informatie over.
Nee, het zit er met name in het gemotoriseerd verkeer waar wat onduidelijkheden over zijn op een aantal plekken in het centrum. En met het langzaam verkeer gaat het over die twee die ik net al zei, het oversteken vanuit het Koningsplein naar de overkant, zeg maar. Burgemeester Wijnenstraat oversteken naar Brownies en Downies. En op die verbindingsstraat, zeg maar. En we hebben met verkeer, de collega's van verkeer, ik kijk even naar Willem, die zijn ook betrokken met een gemeentelijk verkeers- en vervoersplan, toch? Ik ga even naar Letthaal kijken. En daar worden dit soort dingen ook in meegenomen. En het gaat met name ook om een goede aanduiding van waar zitten de parkeerplaatsen, een goede routingsysteem creëren. Dus echt met name ook de borden goed op een goede en de juiste manier op de juiste plekken zetten. Dus het heeft met name te maken met een stuk onduidelijkheid in die verkeerssituatie op het moment dat er meerdere wegen op één punt bij elkaar komen.
Meneer Ling. Dank u wel, voorzitter. Ja, er komen veel keuzes op ons af. We krijgen veel informatie van jullie. Geweldig. Ik wil alleen even aanhaken op het punt wat u zei. Verbinding met name Kompas, Prins Bernstraat. Toekomstige ontwikkeling, nou, die lijkt eraan te komen. Ik wil jullie vragen om ook mee te kijken in het verhaal Aldi. Dus de oude locatie en de nieuwe locatie. Want u gaf net al aan het... burgemeester Ploegmakerspark, dat daar veel verplaatsingen plaatsvinden. Nou, dat zal waarschijnlijk alleen maar toenemen. Maar om dat dan ook in die visie mee te nemen.
Ja. Nou, wat we nu bijvoorbeeld zien is dat de entree vanuit het Floraplein richting burgemeester Ploegmakerspark naar verhouding weinig gebruikt wordt. Het zit er veel meer op de andere ontsluiting en de andere zeebaarbraden als dat die vanuit Floraplein komt. Maar wetende dat de Aldi die kant op gaat verhuizen, zal dat toch ook een andere dynamiek gaan brengen aan die kant van het Ploegmakerspark. En die zullen we zeker mee moeten nemen.
Maar ook de bushalte verschuift op.
Ja.
Dat weet u, hè?
Ja.
Ja. Okay. Ja, dank u wel. Dank u wel. Het is het agendapunt waar we in principe één termijn gebruiken. Hebt u nog behoefte aan één ronde of mag ik dit als een termijn beschouwen? Ik vraag het maar even uitdrukkelijk. Anders krijgen we weer agendapunt bij het presidium. Maar goed, dan is dat bij deze duidelijk. Dan dank ik in ieder geval de presentator voor uw aanwezigheid en het beantwoorden van de vragen en de presentatie. En dan geef ik als laatste wethouder, portefeuillehouder van de heer Van de Moosdijk, het woord.
Ja, dank voorzitter. Ja, kort. Karen gaf net in de presentatie al aan. 11 december is er een brede inloopavond voor alle inwoners. Van 7:30 tot 9:30. Ik heb het vanmiddag ook de Sirius nog eventjes verteld. Ja, komende maanden gaan we dus ook met de centrummakers nog verder. En hopen dat we in het voorjaar stap voor stap naar een concrete visie gaan. En als jullie naar aanleiding hiervan nog vragen hebben, stel ze vooral ook buiten de vergadering om. Want alles wat jullie ons meegeven als aandachtspunten, dat kunnen we natuurlijk meenemen in het proces. We hebben er niks aan om aan het eind nog een hoop vragen te krijgen. Want aan het eind moeten we een visie gaan vaststellen met elkaar. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, wethouder. Dan concludeer ik dat u voor dit moment voldoende geïnformeerd bent over dit onderwerp en sluit ik dit agendapunt.